Je doelgroepbereiker gaat verder dan adverteren in search of op social media. Google, Meta, social platforms en websites zijn niet langer de enige touchpoints die dicht op het aankoopmoment zitten en misschien is jouw eigen retailkanaal ook wel een potentieel verkoopplatform. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin Daan en ik iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op één specifiek thema. En deze keer hebben we het over retail media. Wat is het en hoe zet je dit slim in als je zelf retailer bent of juist als merk of producent? En daarvoor zitten bij ons aan tafel Steven Bodde, Senior Account Director met als specialisatie Commerce en Retail. En Paulien Prijs van Meert, Head of Display en Paid Social bij AdWise. Welkom allebei.
Dank je.
Dank je.
Retail media, misschien nog een term die voor veel marketeers toch nog wat als een nieuwe term klinkt. Steven, kun jij schetsen wat die term inhoudt? Wat verstaan we eronder?
Ja, dat kan ik zeker. Retail media is niet per se nieuw. Het is wel iets wat we de laatste tijd steeds meer als buzzword voorbij zien komen. Retail media is eigenlijk al zo oud als de eerste supermarkt die we in Nederland zagen. Je kunt je voorstellen dat jij een supermarkt hebt en dat daar een productpromotie wordt gedaan met een display. Dat is ook retail media. Alleen het heeft zich in de afgelopen jaren eigenlijk best in een sneltreinvaart ontwikkeld. En dat komt ook omdat eigenlijk het digitale speelveld erbij is gekomen. Dus de introductie van digitale middelen binnen het retail media landschap heeft het in een stroomversnelling gebracht. Maar het is eigenlijk kennen we het al heel lang.
Ja, maar de term binnen het digitale wereld, zeg maar digital, dat is dan wel een soort van term die steeds meer voorbij komt, steeds belangrijker lijkt te gaan worden.
Ja, dat is inderdaad iets wat we nu ook bij meer klanten zien. Zeg maar, de vraag ontstaat meer, omdat de mogelijkheden steeds breder zijn uitgemeten. Ja, we zien een verschuiving tussen bijvoorbeeld een category manager die voorheen met retail media bezig was, naar de marketing manager die daar nu mee bezig is. Dus ook intern bij retailers zie je een verschuiving van het domein ontstaan.
Ja. Paulien, hoe zie jij dat vanuit je vakgebied en de klanten waarvoor je werkt? Het aandeel van retail media, de belangstelling daarvoor?
Ja, het wordt steeds groter. De mogelijkheden worden steeds groter, steeds meer. Mm-hmm. Waar we eerst voornamelijk ons richten echt op display advertenties, zien we nu dat er gewoon steeds meer dingen bij komen. Wat Steven net al schetst, is retail media al heel oud. Dus het begon met een display natuurlijk in de winkel. Ja. Wat wij natuurlijk niet programmatisch kunnen inkopen. Nee. Maar nu online worden de mogelijkheden natuurlijk gewoon ongelooflijk groot. Dus wij kunnen nu voor klanten zeggen van, hey, maar wij willen graag bij jullie op de website, willen wij graag dit adslot inkopen voor deze doelgroep. Mm. Dus het wordt voor onze klanten is het gewoon een compleet nieuw kanaal wat we digitaal kunnen aanboren.
Ja. En eigenlijk kun je het een beetje vergelijken de trend die we ook zagen bij Out of Home, waarbij je van posters plakken nu naar digitaal kan. Dat zie je bij retail dan ook?
Ja, dat klopt. Inderdaad, Out of Home is daar een onderdeel van. Maar wat je bij Out of Home heel erg ziet, dat het heel divers is. Langs de snelweg is ook Out of Home, maar dat is geen retail media. Ja. En retail media richt zich echt op de fysieke plek van de winkel, van de retailer. Dus ook bijvoorbeeld tegen de gevel van de Albert Heijn. Dat is ook retail media.
Mm. Ja. Maar heel erg gericht op het platform van de retailer, een winkel van de retailer. Maar dat wordt nu ook zeggen, het platform dus van de retailer in digital, wat een cruciale rol speelt.
Ja, in het digitale speelveld heb je het dan ook over het digitale platform van de retailer. Zoals bijvoorbeeld de website van Albert Heijn, maar ook bol.com en Amazon.
Het is eigenlijk beide. Hè? Het is zowel offline in de retailwinkel worden inderdaad de traditionele geplakte displays worden vervangen.
En daardoor worden ook de mogelijkheden voor de mensen die het aanbieden worden ook groter. Ja. Waar ze voorheen iets maar één keer konden verkopen, kunnen ze het nu vaker aan verschillende adverteerders verkopen.
Ja. En het is ook dat het de andere kant op gaat, het online gedeelte inderdaad wordt ook gewoon beschikbaar en gedigitaliseerd. Dus je hebt digitaal, zowel on als offline.
Ja,
en dat is wel een.
Ja, en dat heeft het ook in een stroomversnelling gebracht. Hè? Ook de transitie die we hebben gezien naar first party data geeft de retailer ook de mogelijkheid om adverteerders meer inzichten te bieden. Mm-hmm. Ze hebben behoefte aan die data die ze zelf in huis hebben, maar die data kunnen ze ook uitserveren, voor een goede campagne. Ja. Dus dat heeft het ook in een stroomversnelling gebracht waar we nu staan.
Ja, maar nog even voor mijn beeldvorming, want je zegt een posterformaat aan de gevel van de grote supermarkt, dat is eigenlijk retail media. Is dat dan ook programmatic straks in te kopen of gaat het wel echt over het platform van de online platform, de website van een retailer?
Nee, ook de displays die aan de winkel hangen.
Die vallen in de categorie retail media. Ja. De retailer stelt eigenlijk zijn gevel beschikbaar. Waar je voorheen inkocht voor een periode van 2 weken, bij wijze van spreken, kun je nu zeggen, maar tussen 5 en 7, dan zijn het vaak jonge, misschien mensen zonder kinderen, die nog snel boodschappen gaan doen. Ja. Dan wil je op dat moment aanwezig zijn. Dat wordt mogelijk.
Is al mogelijk, inderdaad.
Ja. Ja. En is dat dan op zo'n, want ik kijk even mijn eigen omgeving, dan woon ik niet per se in het meest, aantrekkelijkste regio voor merken om te kopen. Maar hoe groot is die omvang nu? Hoe vaak komt dat? Is dat al echt een straatbeeld dat je dus dat soort dingen ziet?
Ja, je ziet al ongelooflijk veel reclame op retail media in de supermarkten, ja. Maar ook online. En er zijn al voorbeelden van al 4 jaar geleden dat ze al Albert Heijn al de data aanbood voor een nu heel bekend koffiemerk. Mm-hmm. Die wilde graag, het was een premium koffiemerk, die wilde graag zijn product introduceren. En die zei tegen Albert Heijn, wat kan je mij bieden, wat voor data heb je? En Albert Heijn zei, ja, ik weet heel goed wie luxe producten koopt. Yeah. Want dat kan ik zien door de bonuskaart. En ik kan ook zien wie koopt luxe producten, maar koopt geen koffie. Mm. Nou, die koopt waarschijnlijk Nespresso. Dus mm-hmm. die gaat daarvoor naar een andere winkel. Dus aan die doelgroep hebben ze dat nieuwe product laten zien. Precies, en dat is het natuurlijk echt spot on.
Ja, dat is echt de dingen die je alleen met digitaal kan. Ja. Ja. Met, en ook één op één.
Dat is die verrijking die je dus nu ook ziet, zeg maar, op heel veel diensten. Mm-hmm. En even teruggaan naar de historie, is dat heel veel productpromoties die we van vroeger uit kenden ook gelabeliseerd zijn als retail media. Dus voorheen noemden we dat gewoon een productpromotie. Ja. Als jij zeg maar een postertje in je winkelkarretje doet, en dat heet tegenwoordig dan retail media.
Ja, precies. Ja, ja. En wat we ook zagen al, dat is ook al wat ouder, dan dat je bij bol.com voorheen gewoon producten aanbood en verkocht je producten. Daar kun je ook veel meer om je producten heen, of eigenlijk al brandingcampagnes ook doen binnen Bol of binnen Amazon, om je merk ook aan te jagen.
Ja, je kan hele productpagina's daar
opzetten. Ja, precies. Ja, dus dat is eigenlijk ook, die geven minder ook hun schappositie of hun gevelposities vrij.
Ja, en dat is ook de groei achter retail media, want je hoort vaak van die cijfers van retail media groeit met 100%. Dan hoor je ook soms cijfers uit de VS. 70% ervan is dan gewoon op Amazon, want dat is gewoon een hele grote online puur spelen. Maar wat je dus ook ziet nu afgelopen jaar, dat maakt het nu ook interessant en daarom nu de deep dive ook voor retail media, denk ik. Marketplaces adverteren zijn we allemaal wel al mee bezig. Dat is wel echt volwassen, denk ik, of merkensproducent. Maar dat ook afgelopen, ik kijk zo even nu live in ons in de Slack kanaal die onder andere over de retail media gaat. Maar als je kijkt al afgelopen maand ook Jumbo, Albert Heijn, zijn ook allemaal die traditionele plekken ook echt aan digitaliseren. Ja. En echt die stap aan het maken. Hema vorig jaar begonnen.
Decathlon, Mediamarkt.
Decathlon, Mediamarkt. We staan in marketplaces. Elke retailpartij is hier gewoon mee bezig. Ja. Dus ben je zelf een retailpartij of inderdaad ook dus een adverteerder.
Heb jij veel traffic en heb je data over je gebruikersgroep, dan zou je eigenlijk als retail media partner kunnen optreden. Ja. We hebben ook use cases gezien van een sportschoolketen, Basic Fit. Ja, je staat 20 minuten op een loopband en je kijkt naar een scherm. Ja. Hoe relevant is het daar om daar je productpromotie te doen? Dus dat is wel super waardevol wat je ziet ontstaan. En als je ook kijkt naar de aanjager los van first party, is het ook een verdienmodel voor de retail partners en retail media partners in het geval. Want kijk je naar retail, is het echt een spel om hele lage marges. Hè. Je hoopt dat je een paar procent verdient aan het einde van het jaar. Maar de inzet van retail media kent een bruto winstmarge van 70-80%. Er hangt een scherm en het wordt ingekocht. En wat Paulien ook zegt, het wordt programmatisch ingekocht. Dus uiteindelijk kan daar heel veel aanbod en heel veel volume aan omzet doorheen. Dus ook voor Amazon, maar ook voor Jumbo en ook voor Plus zien we dat een ontzettende aanjager is van extra omzet. Een hele hoge bruto winstmarge. Ja.
Dat maakt... Heb jij een eigen kanaal ook, wat dominant is, een merk of een retail kanaal, dan is dat ook de manier om een beetje uit de prijsoorlog en de margedruk te komen. Dan kun je, en met die marge die je dan verdient, kun je dus weer je merk of je kanaal of jouw retailpunt, jouw verkoopkanaal weer groter maken. Meer content maken, gaafere campagnes doen. Want als je ziet wat Amazon bijvoorbeeld doet, net we die 70% groei. Amazon zou zonder de retail media, zeg maar, dus zonder het advertentiegeld wat product en makers betalen op het platform, totaal niet winstgevend zijn.
Ja, AWS heb je nog natuurlijk.
Even los van hun server en computing tak, zeg maar, gewoon puur de e-commerce operatie. Ja, maar dat zou totaal niet uit kunnen.
De commissies over de verkopen, zeg maar, is een druppel op de gloeiende plaat en dat je van de advertentie inkomt.
Ja, en zo denk ik dat je voor als toekomstige, als je echt een retail of een verkooppunt bent, dat je echt daar ook in meegaat moeten, omdat je het alleen op de marge van de producten zeg maar niet
moeilijker. En het is ook wel logisch wat je zegt, ze draaien daar veel meer marge op, want je weet bijna zeker dat je op het juiste moment de juiste doelgroep bereikt. Ja. Dus je bent gewoon bereid om ervoor te betalen, terwijl traditioneel een poster die 2 weken hangt, daar hang je ook voor heel veel mensen die niet jouw doelgroep zijn. Dus ik kan me voorstellen, Pauline, dat daar je rendement van je investering natuurlijk echt de moeite waard is om ook daarin te gaan investeren.
Ja, en het wordt ook opeens inzichtelijk. Ja, want als jij een poster ergens ophangt, je hebt geen idee hoe je mensen beïnvloedt en nu kan je het meten.
Ja, want daar is het ook al zo ver genoeg in als medium dat je het goed kunt doormeten.
Ja, je kan gewoon een sales uplift, kan je meemeten. We hebben een tijdje geleden het ingezet voor een merk en dan krijg je wel achteraf nog, je kan het niet real real-time meemeten. Nee. Dat is wel jammer. Maar je krijgt gewoon achteraf van, hey, dit was een controlegroep en zoveel mensen hebben jouw merk gekocht. En aan deze mensen hebben je advertentie laten zien en dit was de sales uplift.
Ja, precies. Ja, ja.
Dus en dat maakt ook dat het tastbaarder wordt om erin te investeren, want je weet beter wat het ook weer oplevert.
Ja.
En het aanbod wordt inderdaad dus heel rap elke keer groter.
Ja.
Elke maand zo'n beetje komen er weer nieuwe mogelijkheden.
Ja, en ze verzinnen iedere keer weer nieuwe plaatsingen waar je dan op kan inkopen. Want je kan op specifieke producten, maar ook op categorieën of op een homepage.
Ja, en eigenlijk heb je twee dimensies. Dus ben je een retailer en je hebt die data en een platform, of het dan fysiek of inderdaad digitaal is, dan biedt dat kansen om andere bedrijven daarop een plek te geven en daar extra aan te verdienen. Maar de andere kant is natuurlijk voor, je bent marketeer en je wil je doelgroep bereiken. Er ontstaat in één keer een hele set aan nieuwe touchpoints die je kunt inzetten. Pauline, dat is denk ik ook wel als marketeer gewoon een hele mooie kans.
Ja, ik vind het prachtig. Je kan echt steeds dichter op het verkopen en het beslismoment eigenlijk zitten. Want je moet je ook voorstellen, zeker voor fast-moving consumer goods, mensen gaan winkelen. Die zien, die kopen de ene keer dit, de andere keer dat, als ze zien dat iets in de aanbieding is. En nu kan je gewoon op het moment dat iemand gaat beslissen, kan je nog daar invloed op uitoefenen.
Ja, dat was vroeger echt merkvoorkeur creëren en brand awareness campagnes. Maar echt tot een conversie online. Je gaat niet een pakje boter online afrekenen,
nee,
zeg maar. Maar wel in retail media.
Ja, en wat zo interessant is dat mensen nog steeds wel, ze gaan naar de winkel om hun boodschappen te halen, maar ze maken het lijstje en ze doen inspiratie op online.
Ja.
Mm-hmm. Dus dat betekent dat je daar ook zichtbaar kan zijn.
Ja. 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 En dat vervolgens gemeten kan worden op dat retail platform, zeg maar, of je het online oriënteert, offline koopt, dat de Robo-probleem, zeg maar, research online, purchase offline voor de luisteraar, is dat meer opgelost omdat het platform die data tegenwoordig ook heeft natuurlijk.
Ja. Ja, dus wat Pauline ook zegt, is dat je het ook echt wel als een integratie in je media mix moet meenemen. Dus retail media leent zich heel goed juist om in een media mix, zeg maar, mee te nemen voor een merk, om het als extra toevoeging te doen. Maar je creëert awareness, bewustwording, misschien wel buiten de retailer, maar op het moment dat je in het koopmoment zit en je bevindt je in een retail omgeving, dan leent retail media zich heel mooi om dat koopmoment toch te beïnvloeden.
Ja. Ja.
En je bent echt heel dicht bij dat dichterbij kom je bijna niet, Pauline.
Nee, mensen hebben echt een mindset. Die zijn bezig met winkelen. En dan kan je ze nog beïnvloeden. Dichterbij het beslissen aankoopmoment kom je inderdaad niet.
Nee. Dus een marketeer, superbelangrijk om over na te denken.
Ja, zeker.
En ik denk ook wel dat hier ook weer het principe geldt. Doe jij niet, een concurrent doet het waarschijnlijk wel.
Ja.
Dus ga het gewoon doen.
Ja, zeker. Ja, want stel je voor, iemand gaat winkelen en die gaat naar een marketplace. We weten dat mensen daar zitten. En jij bent daar niet en je concurrent wel.
Ja, dan verlies je hem.
Ja.
Ja.
Ja, en soms zijn het inderdaad ook echt gescheiden kanalen van elkaar. Dat als een potentiële klant van jou daar komt, die komt misschien niet op jouw eigen shop bijvoorbeeld. Of jouw eigen verkooppunt van een ander kanaal. Soms zie je dat die kanalen, iemand die bij de Albert Heijn winkelt, zeg maar, die komt misschien niet bij de Jumbo, die komt misschien niet direct op jouw website, of die kijkt misschien niet bij bol.com. Dus aanvullingen op elkaar ook.
Maar het is niet zo dat je het alleen moet inzetten op het moment dat mensen niet direct naar je merk zoeken. Want mensen gaan, zeker als ze online gaan shoppen, mensen gaan vergelijken, die gaan dingen bekijken. Dus die gaan ook naar marketplaces en dan moet je daar ook zijn.
Ja, precies. Het vult elkaar aan.
Ja, want je doelgroep is daar. Dus je moet daar zelf ook zijn.
En even technisch, je bent marketeer en je wilt die doelgroep gaan bereiken. Koop je dat in, dan moet je dan Albert Heijn bellen of bol.com bellen, zeg maar.
Vroeger wel.
Ja, hoe zit dat? Ja, hoe ver is dat nu? Want out of home was voorheen ook, moest je echt met partners contact opnemen om een plek te krijgen.
Je moet het nog wel inkopen per retailer zelf. Okay. Dus er is nog geen platform waar je kan zeggen, nou, ik koop dit budget, koop ik in bij Albert Heijn, dat bij Jumbo. Maar Jumbo en Albert Heijn zijn wel heel ver met een self-service platform.
Ja.
Dus dat je het gewoon zelf aan de knoppen kan zetten.
Ja, maar dat is natuurlijk echt het omslagpunt als je het zelf
op en dan krijg je ook meer data beschikbaar. Dan krijg je niet de rapportage achteraf, maar dan kan je dus al wel meer dingen meemeten.
En dat self-service platform is dan ook weer gekoppeld aan het CDP, het Customer Data Platform van Albert Heijn, zodat je ook heel goed inzicht hebt in de segmenten en het gedrag van een segment.
Ja.
En dus dat zijn wel, als je kijkt naar de voorlopers in het Nederlandse landschap, zeg maar, zie je wel dat de supermarkten daar op voorlopen.
Ja, maar het is niet die volwassenheidsfase heeft er niet bereikt. Dat omslagpunt komt waarschijnlijk als echt dat self-service mogelijk wordt.
Dat is nu al mogelijk, zeg maar. Dus het self-service is voor Albert Heijn al wel mogelijk, maar je ziet wel dat andere retailers daar langer over doen.
Ja,
zij lopen daar wel
voorop. Ja, en wat scheelt nog is, daar hebben we het in op het moment van opnemen in een recente Puls ook over gehad, nieuwsaflevering, dat nu die standaardisatie ook plaatsvindt met het IAB Europe, wat heeft gezegd van al die zelfs platformen die er nu nog zijn, Die doen het misschien allemaal nog net iets op een andere manier. Andere metrics. Wat betekent een view inderdaad? Of dat soort dingen.
Ja.
Dat dan ook meer één wordt. Zodat dat je elkaar kunt vergelijken. Ja. En misschien biedt dat dan ook openingen voor... dat het toch wat meer gecentraliseerd kan worden.
Ja, en je maakt niet al je assets op voor één retailer.
Dus nee, dat scheelt ook natuurlijk. Je hebt één standaard. Dus als je het opmaakt, kun je het gelijk over alles gebruiken. Ja. Ja, dat klopt. Dus heel veel interessant voor om consumenten te bereiken, omdat touchpoint zitten. Maar we zien natuurlijk ook, we hadden het, de grote namen, de retailers, zijn allemaal bezig met zo'n platform creëren als een extra businessmodel. Ja, dat klinkt heel mooi. Ik zet wat posities vrij. Maar is dat ook zo simpel, Steven?
Nou ja, ik denk dat het antwoord wel tweeledig is. Het kan heel simpel zijn. Wat ik net zei, het gaat erom dat jij als retailer heel veel bezoek naar jezelf toetrekt, zeg maar, naar je eigen omgeving. En dan heb je de mogelijkheid om retail media in te zetten. Alleen wat je vaak ziet is dat men op zoek gaat naar, naar het summum eigenlijk al om in te zetten. Maar je kunt heel klein beginnen. Bedenk bijvoorbeeld een categoriepagina voor een bepaald merk waar je voor je werkt. Kun je relatief makkelijk ontwikkelen. Daar kan merkencontent op komen, er kunnen afbeeldingen op staan. Je kunt ook meewerken aan een gesponsorde blog-item in een e-mail-nieuwsbrief. Dat zijn ook mogelijkheden die eigenlijk heel veel retailers al wel kunnen doen om retail media mogelijk te maken. En dat heet dan misschien nog niet een retail media, maar dat zijn wel deals die bijvoorbeeld op inkoopniveau plaatsvinden. Doordat ze zeggen, hey, we hebben deze inkoopvoorwaarden met je afgesproken, je krijgt deze korting, je hebt deze marge, meer kunnen we niet doen. Maar daartegenover kunnen we nog wel een additioneel marketingbudget beschikbaar stellen. Dat je daar ook voor kunt gebruiken. Ja, als je dat ten gelde laat komen ter promotie van een productverkoop, dan is dat ook retail media.
Ja, want de meeste merken die je verkoopt, adverteren ook al op andere kanalen.
Ja,
dus
exact.
Je hebt eigenlijk ook inderdaad toch gewoon een kanaal. En jezelf zo gaan zien en die positie langzaam innemen.
Ja.
Het begint niet bij een self-service platform.
Nee, maar. Alleen wat natuurlijk wel is, op het moment dat jij... beschikbare middelen ontvangt, denk inderdaad ook heel specifiek aan geld, zul je daar tegenover ook data beschikbaar moeten stellen. Daar ligt wel de grootste uitdaging, zeg maar, dat in hoeverre je als retailer in staat bent om data inzichtelijk te maken over de performances van het budget.
Ja.
Dat is denk ik een uitdaging waar veel retailers op dit moment over struikelen, omdat de data vooral geallockeerd zit in je datastack.
Ja.
Misschien wel in Google Analytics, misschien wel in BigQuery. En hoe ga je die data visueel maken aan degene die jouw budget beschikbaar heeft
gesteld? En ook intern, zeg maar dat is dan een laatste stap echt helemaal over in die platformen gaat. Maar dat je normaal stuur je op je marge of je omzet. En nu ga je eigenlijk ook, dus gesponsord, een merk of een aanbieder, zeg maar, ga je wat aanbieden. Dat moet ook views opleveren, dat moet resultaat opleveren. En,
je hebt er over andere KPI's.
Je hebt een andere KPI. Ja. Je wil graag dat merk ook te vriend houden, want je hebt wat voor betaald voor het bereik, je van de doelgroep. Misschien ga je wat extra campagne daarop voeren, bijvoorbeeld. Niet omdat het direct dan voor die hele categorie meer omzet oplevert, maar ook omdat het relationeel. Je spreekt toch wel wat dingen af. En dat is best wel kan complex zijn, omdat dat met elkaar kan conflicteren.
Ja.
Als het toevallig net een ander product is met net wat meer marge, bij wijze van spreken, of net een betere prijs, veel meer verkocht wordt dan het product waar je ook een promotie voor doet.
Maar je bedoelt eigenlijk, je moet ook heel goed nadenken, hoe stap je in en met welke gevolgen je platform openstellen en de concurrent gaat in één keer van jouw leverancier gaat op jouw platform zitten. Dat kan de huidige relatie schade ook met je huidige partner.
Ja, of dat je net inderdaad een campagne gaat doen samen en dat dan inderdaad de afdeling inkoop zegt van hé, maar we hebben daar een betere marge op, dat product wat vaker aanbevolen of dit of dat. En dan... Het kan complex liggen, want je krijgt denk ik een andere KPI binnen je e-commerce of retail.
En het klinkt heel aanlokkelijk om budgetten zeg maar ten goede te laten komen van producten en verkoop daarvan. Alleen er schuilt ook een gevaar in, omdat wat Paulien ook zegt, het is heel schaalbaar. Je kunt het heel makkelijk zeg maar opschalen, alleen je moet wel relevant blijven. Dus als jij je homepage banner aan 10 verschillende merken verkoopt, dan is de relevantie weg. Dan heb je heel veel revenue, maar onderaan de streep zeg maar ben je bijna niet meer relevant, omdat je het veel te veel verkocht hebt.
Wil je doelgroep het uiteindelijk wel bijvoorbeeld?
Ja, exact.
Doet,
ja, dus dat is de sweet spot, zeg maar. Net als het adverteren binnen Google Ads in het search platform. Ja, ook daar moet je altijd op zoek naar die relevantiespot.
Ja.
Maar daarom zien we wel dat er zitten heel veel restricties nog steeds aan wat je mag tonen.
Ja.
Dus vaak zijn het bepaalde formats waarin je kleuren mag kiezen, je product moet erin staan. Maar het is wel altijd helemaal in look en feel van het retailplatform.
Het mag niet te schreeuwig worden. Of te, nee. Want uiteindelijk gaat het dus ten koste van die retailer zelf
ja,
ook.
Ik bedoel, want de retailer zegt wel, het moet wel mijn platform moet ja. wel gewoon ja. mijn platform blijven. Ja. En het, inderdaad, wat jij zegt, de klantervaring moet wel hetzelfde blijven, al dan niet beter worden door advertenties die ze zien van producten waar ze baat bij hebben.
Ja, ja, dus eigenlijk wil je als retailer best wel kort op die controle zitten. Ja. Wat komt er op mijn platform? Het is, ja. is ook bijna imago-schade misschien
ja.
wel.
Ja. Ja. Ja, dat is wat anders dan een bushokje. Ja, ga je gang. Zet ja. maar een mooi rood knalding neer of op een display banner op een op een nieuwswebsite, ja, leuk.
Ja, dan mag je alles
doe
kiezen.
Lekker een homepage takeover. Ik bedoel, de content. misschien is dat soms wat te veel, maar dan de content wat wel gelezen. Het gaat echt om het product wat ze verkopen, is advertentieruimte. En hier is toch primair in de retailer het product wat verkocht wordt, is toch nog steeds in de kern gewoon wat de consument wil kopen.
Ja. Maar Pauline, dat betekent dus, los even van technologie, is het niet helemaal dat je het helemaal self-service kan op alle platforms die je maar wilt. Maar het betekent ook dat je de content elk cruciaal is. Zeg maar, na te denken welke content past dat. En daar ook waarschijnlijk pushback krijgt van zo'n retailer.
Ja, vaak zijn het gewoon nog formats die je kan vullen.
Ja.
Dus dan zeggen ze van ja, dit is hoe het eruit ziet. Je hebt bijvoorbeeld een liggende banner en dit stuk is gewoon een kleur. Dus je kiest een kleur, je kan uit deze kleuren kiezen. En hier toon je jouw product en die staat dan altijd onder dezelfde hoek, op dezelfde manier. Eventueel een prijs erbij. Maar dat is dus allemaal nog in de look and feel van de retailer.
Ja, dus je moet wel ergens wat concessies doen aan je eigen brand. Bijvoorbeeld, los even als verpakking is natuurlijk.
Ja, maar het zijn echt de producten die je toont. Ja. Dus het is niet heel veel brand. Het is echt het product.
Ja, het is echt gericht.
En soms kan er iets meer brand in zitten, maar dan is dat allemaal in samenspraak met de retailer.
Ja. Ja. Maar ook niet heel erg anders dan in de winkel schappen natuurlijk.
Nee,
hè? Want daar doet de retailer bepaalt ook alles wat daar gebeurt. En daar moet je ook maar schikken naar.
De kopstellingen die kennen we natuurlijk allemaal met productpromoties. Dat is ook een onderdeel van retail media.
Ja. Ja.
Maar dat blijft dus een beetje mensenwerk. Terwijl als je volgens mij kijkt op marketplace adverteren, wat ook inderdaad een vorm van retail media is, echt wel een eigen, heel volwassen subcategorie. Maar daar is het heel vaak gewoon performance gedreven. Want daar zijn zoveel partijen die meedoen, zeg maar. Dat uiteindelijk is de koper die bepaalt. Want dan, dan ben je vanzelf niet effectief. Krijg je gewoon geen verkopen.
Nee.
Maar ik denk bij die kanalen waar we het nu over hebben, echt de groeiende retail media, dat effect er nog niet in zit. Dat je automatisch wordt afgestraft als adverteerder, zeg maar.
Nee, dat is wat allemaal
nog. Dat is nog te vroeg, te jong, zeg maar.
Ja. Maar Steven, als je vanuit jou naar dat vakgebied kijkt, hoe impactvol is het? Of is het gewoon een extra kanaal wat erbij gaat komen?
Nou, het is zeker een extra kanaal wat erbij gaat komen. Maar ik denk dat de impact relatief groot is binnen het advertentielandschap. We zien het eigenlijk als de derde golf, zeg maar, in advertentiemogelijkheden. En het is niet meer weg te denken om het in te zetten. De journey verandert van consumenten. Consumenten willen op een andere plek beïnvloed worden. Dat zie je in Amerika, dat zie je in Duitsland, waar marketplaces eigenlijk bijvoorbeeld een startpunt vormen. En een retailplatform een startpunt vormt. En dan is retail media een ontzettend belangrijke impact. Kanaal.
Dus een derde golf was in eerst search, dan een social en content, zeg maar, wat helemaal gedigitaliseerd is. En nu dan inderdaad ook de verkooppunt of wat eigenlijk, of waar inderdaad search eigenlijk veel preciezer wordt.
Ja, dus je ziet een verschuiving plaatsvinden. Ik denk dat het niet een add-on is op wat we nu hebben. Ik zie dat je bijvoorbeeld wel ook gaat verschuiven van budget. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, mijn Google Ads budget verplaats ik en hevel ik voor een deel over naar bijvoorbeeld de inzet van retail media.
Ja, maar ook wel een beetje voor me zie naar de toekomst toe is dat je, kijk, in Google had je op een gegeven moment search. En dan had je het principe van long tail, zeg maar.
Heel specifiek.
Alle varianten, mensen zoeken zo specifiek. En dat ga je nu ook waarschijnlijk in retail krijgen. Dat je dus inderdaad, Pauline, wat jij van voorbeeld gaf met de koffie, zeg maar.
Ja.
Dat je dus inderdaad in plaats van een massa mediakanaal, die zegt, we gaan adverteren bij de Albert Heijn. No. Trek de portemonnee maar, dit wordt een grote investering en hopen dat het dit jaar uitgaat. Dat als je dat op self-service aanbiedt, op een digitale manier, dan kun je zeggen, maar ik ga niet een massa-media-campagne doen. Ik ga binnen mijn long tail van mijn combinatie die ik zoek, op die consument, op dat moment, op digitale kanaal, in de winkel, op die positie, eens een keer een eerste run doen en kijken wat voor impact dat heeft in de data. En op die manier veel meer leren en experimenteren, in plaats van dat het een soort massa-inkoop wat die je wel moet doen als je sales managers ertussen hebt zitten en allemaal dingen op moet gaan maken. Gewoon die digitalisatie van al die kanalen.
Het wordt opeens heel toegankelijk.
Shops en niches die allemaal gaan ontstaan omdat het digitaliseert. Als die trend zo doorzet, dan hebben we gewoon inderdaad veel rijkere mogelijkheden om op data en op verschillende kanalen en verkoopplekken te gaan.
En Pauline, dat betekent ook dat het vakgebied van jou, waar jij verantwoordelijk voor bent, ook heel erg gaat veranderen.
Ja, er komt een compleet nieuw touchpoint bij, wat we opeens kunnen gebruiken.
Ja, dus het maar ook is... echt, als Steven zegt, verschuiven van media spend, betekent ook de tijd waarschijnlijk, waar en welke platform je aandacht besteedt.
Ja, precies, maar het is dus aan ons om heel goed te kijken, waar kunnen we de consument beïnvloeden? Dus waar in die customer journey moeten we zijn? Waar kunnen we het meeste impact maken? Dus wat is dan het meest verstandig om in te kopen? En inderdaad, budgetten gaan verschuiven. Dus gaan we dan zeggen, nou, we gaan minder, bijvoorbeeld upper funnel, display, merk, zeg maar echt branding doen. En we gaan ons meer op retail media focussen, omdat we dan echt het aankoopmoment kunnen beïnvloeden.
Ja. Ja. Bij merkvoorkeur natuurlijk een belangrijk onderdeel nog steeds is. Maar ja, als je eenmaal in dat op die plek bent, dan is het natuurlijk wel spontaan aankopen.
Ja, dat was gewoon nul en dat wordt nu gewoon een grotere kans. Ja. Dus je gaat verschuiven, alleen de vraag staat wat de beste
balans is. Maar het is natuurlijk, het is heel lastig. Stel, je hebt een product en jij wil dat mensen graag jouw product gaan proberen. En dan kan je het nog zo vaak aanprijzen, maar je moet wel de perceptie van mensen ten opzichte van jouw merk veranderen. En dat is... daar is best wel eventjes natuurlijk een brandingstrategie voor nodig. Ja. Maar als jij op het moment dat mensen bezig zijn met... en dan bijvoorbeeld in de supermarkt of dus in retail media in de supermarkten... bezig zijn met wat ga ik eten vanavond... en jij zegt dan, hey, maar jij kijkt in de categorie gemak. Mm-hmm. Probeer eens een keer dit. Ja. Dan is die stap natuurlijk veel kleiner dan dat mensen zelf moeten denken... hey, ik had dat gezien, ik wilde vanavond makkelijk eten. Laat ik dit eens een keer proberen.
Zeker. Ja. Maar het is ook een vraag van BN. Haal aankoopmerk, weer een challenger merk, wat nieuw is in de categorie. En op dat moment net het verschil kan maken. Dat ligt helemaal aan je merkstrategie.
Natuurlijk. Ja, zeker.
Maar het kan.
En het betekent ook voor de retail organisaties zelf. En die zijn natuurlijk heel erg productschap offline gedreven. Dat worden denk ik mediapartijen, kan me voorstellen.
Ja, daar zie je een transitie plaatsvinden. Dat category management voorheen... zeg maar met de merken overlegde van wat gaan we aan promoties doen. Je ziet dat het nu meer een marketing aangelegenheid wordt. Mm-hmm. En dat media en performance zeg maar een steeds belangrijke rol krijgt. Dat zie je ook wel bij de grotere retailers. Dat ze echt aparte divisies voor hebben opgezuigd. Ja. Waar ook echt performance specialisten zitten, waar media specialisten zitten. Om daar advies over te geven. Dus wat je krijgt is dat je als merk ook nu met de retailer een heel goed gesprek kan voeren. En zeggen, nou, ik heb dit aan budget, ik heb dit als doelstelling, dit is mijn product. Wat adviseren jullie mij het beste om te doen? Mm-hmm. En dan krijg je ook inzicht in doelgroepen, dan krijg je inzicht in segmenten, in gedragingen, in kenmerken van de doelgroep, waardoor je je budget ook veel effectiever in kunt zetten. Dus wat je ziet is dat de retailer dan eigenlijk een soort van media adviesbureau wordt over haar eigen kanaal.
Ja, dus wij hebben de doelgroep en wij weten waar die beste... net als RTL dat kan voor zijn televisieprogramma's bijvoorbeeld. Ja, interessante ontwikkelingen denk ik ook, om die kant ook te zien. Dat ook het kennisniveau bij de retailer gaat veranderen.
Ja, zeker. Maar ook gewoon de bak aan data die beschikbaar komt, is gewoon ongelooflijk interessant.
Ja. En veel ook weer data die je kan gebruiken in de journey. En toen kan pas op andere touchpoints.
Zeker.
Daan, als retail platform, we hebben het natuurlijk ook in de andere podcast over gehad, zoals een mediamarkt, die kiest ervoor om hun eigen leveranciers gewoon een extra assortiment online aan te laten bieden. Nog niet open te stellen, maar heel erg geregisseerd. Daar kun je als retailer allerlei verschillende strategieën ook toevoegen. Hè? Dus kies je inderdaad voor je huidige leveranciers met een extra aanbod online. Ja. Of kies je voor specifieke acties. Of ga je inderdaad het platform openstellen voor iedereen die maar wil. Dat zijn wel dingen waar je als retail platform ook goed over na moet denken.
Ja, want ik denk dat er nu wel iets tussen is gekomen met retail media. Eerder was het inderdaad wat je marketplace, ja of nee. Ja. Dat zijn natuurlijk ook. Maar dat is ook wel redelijk nog complex natuurlijk. Zeker technisch gezien. Om als verkoop of als e-commerce partij voor elkaar te krijgen voordat je echt een marketplace optuigt.
Ja, precies.
Je ziet ook echt de eerste baby stapjes die bepaalde partijen nog maken, heel voorzichtig in bepaalde landen. Dus echt aan grote e-commerce organisaties.
Je bent niet zomaar een Amazon of een bol.com.
Nee, als je ziet hoe lang zij eraan hebben gewerkt en dat idee is natuurlijk volwassen. En dat kan nog steeds zeker een interessant model zijn. Maar ja, dat raakt je logistiek en de hele operatie. En wat laat je dan toe en wat niet? Voordat je een werkende marketplace hebt, ben je nog wel een paar jaren verder, zeg maar, voordat je zo volwassen bent als een bol.com of een Amazon of een Kaufland en alle marketplaces die ontstaan. Alleen er is een model nu tussen gekomen dat je zegt, je wat een soort retail media aanbieden. Je zegt, je werkt wel met je vaste producenten en partners. Die leveren wel gewoon de producten. Je hebt gewoon een collectie. Je hebt een category manager die volledig een controle heeft. Je hebt je merk onder controle. Alleen je kunt wel naar de consument toe een extra communicatie in de mediakanaal bieden, waardoor het een stuk minder het is nog steeds, het is niet simpel, retail media iets zoiets opzetten, maar wat jij al zei, Steven, de voorbeeldjes van, hey, ga eens kijken naar soort marketingbudgetten, hoe kun je samen acties doen om de consument te benaderen op jouw platform. Ja. Want jij hebt gewoon de breedte om een hele consument aan te trekken voor een bepaalde oplossing. Omdat jij een winkel bent in sportartikelen of een winkel bent in levensmiddelen. Of ja, jij hebt de massa om zo'n consument aan je te binden.
En denk aan een Decathlon, omdat echt een groot assortiment heeft. Dus heel veel mensen trekt, waar ze natuurlijk wel andere dingen mee kunnen
doen. Daar zijn mensen die gaan een sport doen en die hebben meerdere producten nodig. Niet alleen van één leverancier. En kijk, een direct to consumer strategie die een heel hoop merken willen is leuk. Maar voor alleen, ja, ik noem even een pakje boter bij spreken. Je gaat niet alleen een pakje boter online kopen. Dan heb je een retailer en een tussenliggende partij heeft daar een hele duidelijke functie in. En kan ook merken promoten en dat soort dingen. Dat model is erbij gekomen, denk ik. Als jij zelf een retailer bent die een bepaalde totaalbehoefte vervult voor een klant als verkooppunt. Dat je het assortiment bij elkaar brengt voor een bepaald doel. Ja, kun jij ook de consumenten inspireren met merkcontent en campagnes. En dat is een stuk simpeler, relatief gezien, dan een hele marketplace constructie op gaan richten.
Ja. Steven, wat zou je advies dan zijn aan de retailers die hier nog met zo'n vraagstuk zitten? Wat wil ik gaan doen? Wat ga ik doen? Iedereen moet gaan beginnen.
Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken wat je op dit moment al kunt om te doen. Mm-hmm. En ga ook eens met je category manager in gesprek over dit soort afspraken al gemaakt worden. Wat we heel vaak zien bij retailers waar we mee in gesprek zijn, is dat eigenlijk van oudsher die afspraken er al wel zijn. Dus een retailer heeft bepaalde prijsafspraken en krijgt daarna nog extra budget om promoties te doen. Dat is eigenlijk al retail media. Wat kun je daar op de dag van vandaag mee doen? Mm-hmm. En hoe kun je dat meetbaar maken, zodat er ook een performance KPI aan gang kan worden? Ja. Om te kijken van nou, wat levert dan zo'n budget aan bijvoorbeeld verkoop of aan zichtbaarheid op? Dus dat zijn hele kleine stapjes die je eigenlijk al per direct kunt nemen.
Ja, en wat we zien inderdaad is dat het soms met de merken waarmee je dan communiceert, als bijvoorbeeld als je een puur online player bent, je hebt een e-commerce aanbod, dat eigenlijk dat merk of jouw leverancier waarmee je praat dat wel gewend is vanuit de retail, de fysieke retail.
De offline kant,
die zijn
wel
gewend om een soort actie, een schappromotie te doen, alleen in één keer kom je als online partij zeggen, dat kunnen wij ook. Dat zeggen, maar dat model en dat ding, dat kennen we al wel vanuit de online of van mijn wereld, alleen niemand in online is er ooit over begonnen. En dat zie je wel dat nu de deuren gaat openen. Ja.
En Paulien, als marketeer, wat zou je andere marketeers mee willen geven ten aanzien van de strategie, de keuzes om hiervan gebruik te gaan maken?
Bijvoorbeeld? Ik zou echt voor merken gaan kijken, maar waar wordt het nu verkocht? Ja. Hoe zit de touchpoint eruit en hoe gedragen mensen zich op het touchpoint? Dus kunnen ze daar nog beïnvloed worden? Wat zijn nu de mogelijkheden bij de platformen waar het product verkocht wordt en hoe kun je daar zo optimaal mogelijk op inspelen?
Ja, dus niet alleen accepteren dat je daar met je standaard zichtbaarheid bezig bent of al aanwezig bent, maar kijk vooral naar wat ook meer mogelijk is als het echt relevant is.
Ja, en wat kan je nog meer doen om de doelgroep te beïnvloeden? Ja.
Dat is ook een heel werkje denk ik om alles bij te houden van wat er allemaal beschikbaar is.
Ja,
aan.
Zeker.
Want dat is nog geen één platform, dus je moet altijd bezig zijn met wat komt er nu bij, welke formaten, welke mogelijkheden.
Ja.
Nou, het helpt het IAB gaan standaardiseren daarin ook, wat dat betreft. Dat
gaat de evolutie gaat de komende tijd echt heel hard. En we zien ook gewoon dat de grotere retailers hier echt nu forse stappen in het maken zijn. Ja. Dus het is voor ons ook heel interessant om bij te houden, zeg maar, hoe wij hierop in kunnen haken. En hoe wij ook onze klanten kunnen adviseren om dit als mediakanaal in te zetten.
Ja, precies. Zowel als retailer, maar ook als bedrijven die een doel hebben die daar...
Ja, het gaat twee kanten op,
ja. Mooi, dank jullie wel. Interessant om een inkijkje te krijgen in de ontwikkeling van retail media. Wil je er meer over weten? Ga dan naar de show notes van deze aflevering op advice.nl/podcast. In je favoriete podcast app onder de aflevering. Ja, en natuurlijk zorg dat je geabonneerd bent op de podcast, want het vakgebied is volop in ontwikkeling. En daar praten we steeds over bij in de Puls, in de nieuwsupdates. Van
en volgende deep dives.
En volgende deep dives, waar het allemaal op doorgaat. Dus zorg dat je geen aflevering mist en blijf op de hoogte door je te abonneren in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.